Goedemorgen, broeders en zusters. De vorige keer heb ik u met een volle buik naar huis gestuurd. Hoorde ik sommigen zeggen. Dus misschien moeten we vandaag een beetje rustig aan doen. Maar het is toch eigenlijk wel zo mooi, hè? Als ik net de broeder hoor over dat scheuren en over de hoge priester, wat dat eigenlijk allemaal voor symboliek is, dan worden wij wel omringd door Gods waarheden. He, wij worden gedragen, lezen we net, zongen we net. Hij leeft om voor ons te bidden. Dat is nogal wat. Dat de Heer Jezus die de dood overwonnen heeft, hebben we vorige week aan gedacht. Teun van Ommen heeft dat gezegd toch? Het grootste nieuws. En dat die voor u persoonlijk, zoals u daar zit, persoonlijk voor u bidt. Hij heeft u op het oog. Hij vergeet u niet. Hij heeft uw naam in zijn handpalm gegraveerd. Hij laat u niet los. Hij zorgt voor u, ook voor de dagelijkse onhebbelijkheden. En hij zorgt dat u veilig thuis komt. Ik weet niet of ik het u moet vertellen, maar ik doe het denk toch maar. Maar dit is nog even een voorwoord. Ik heb van het weekend een heel bijzonder weekend meegemaakt. Ik was met een vriend. Was ik in Polen. Ik kwam gisteravond terug uit Zakopane. Ik weet niet waar u weet dat er ligt, maar dat ligt helemaal onder in Polen. Dus ik heb nogal wat kilometers erop zit. Maar deze broeder, het is een broeder, hij is een zigeuner. En het zijn andere mensen als, nou ja, ze denken niet anders, maar ze hebben een andere traditie. En ik vroeg, tijdens het gesprek kwam het erop, zijn moeder is niet lang geleden overleden, ik was ook bij die begrafenis, het was heel bijzonder. Zijn moeder werd uitgedragen uit de kerk en ze liepen achter de bar aan in een kleine kar, zo'n zigeunerkarretje, ken je die? Zo met zo'n. En daar zong een muziekgroep achteraan en die ging al zingend naar de graf. Ze zongen dus, zingende, totdat ze ten neergelaten werden. Alleen maar liedjes. Klein getuigenis, maar het was vooral muziek, vioolmuziek. Je kunt het zo voor. En toen zei ik tegen hen, hoe delen jullie dat nou vroeger? Nou zegt hij, vroeger als iemand bij ons overleden was, en een moeder woonde nog alleen in haar caravan, of haar woonwagen, dan staken we hem in de brand. Staak je hem in de brand? Niet die moeder natuurlijk. Ik hoorde iemand dat zeggen. Nee. Dan werd waar zij in woonde, waar de herinneringen aan haar waren, werden verbrand. En daar moest ik over nadenken. Toen dacht ik dus, herinneringen. Ja, zegt hij, want dan werd de familie de kans geboden om het achter zich te laten en door te gaan. Dat je het niet mee zult. Snap je? Ze hadden haar begraven met muziek. Ze was bij de Heer. En nou zegt de overledene eigenlijk, vergeet mij, richt je op datgene waar ik heen ga. En hou op met dat achteruitkijken. Snapt u? Ze verbranden eigenlijk alles wat te maken had met het oude vlees. Moet je eens over nadenken. Pascha. De Heer Jezus zegt, ik ben gestorven. Als je in mij gelooft, ben je ook gestorven. Met mij. En sta je op in nieuwheid des levens. Kijk dan niet achterom, zegt de Heer tegen de vrouw van Lot, maar vooruit. Wat doet de vrouw van Lot? Ik wil toch even nog bezig zijn met waar ik vandaan kom. Ja, dat werkt niet. Bij haar niet tenminste. Het heeft niet goed gefunctioneerd. En de Heer zegt, als je nou in het koninkrijk van God werkt, dan moet je vooruit gaan. Net als een ploeg. Als je aan ploegen bent, dan kijk je vooruit, want als je achterom kijkt, dan maak je geen rechte voor. Ik moest eraan denken, ik denk, ja, u doet het waarschijnlijk niet, ik ook niet, het huis verbranden van mijn ouders. Maar je moet er even over nadenken waarom ze dat deden, en dit is een hele andere gedachte. Hè? Maar het verbranden van iets wat geen zin meer heeft, wat ook niet meer ertoe doet, laat het er dan ook. Paulus zegt het ook, gij hebt gestorven met Christus. Hè? Houd het ervoor. Moet je eens nagaan, houd het ervoor, dat woordje. Houd het er ook voor dat je bent gestorven met Christus en opgestaan bent met in nieuwheid des levens. Houd het voor dood, broeder. Steek het in de brand. Sorry. Maar dat doen zij, ik doe dat niet. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Wees gewoon eens ervan overtuigd dat het werk van de Heer Jezus er niet voor bedoeld was. Als een soort van ritueel waarbij je denkt, nou dat is interessant, gaat u over op de orde van de dag? Nee, het is werkelijkheid. Het oude leven ligt achter ons en de Heer Jezus heeft ons bekleed met gerechtigheid. En hij heeft ons in staat gesteld om met hem te mogen wandelen. Om zelfs gemeenschap met hem te mogen hebben. En zelfs wat nooit, maar dan ook nooit mogelijk was, zeker niet van onbesnedenen, om door het heilige heen, het heilige, de heilige binnen te treden, en daar voor de troon van God, voor de troon der genade, te verschijnen om contact te hebben met de Heer Jezus Christus, die alles heeft vernieuwd. Dat kan alleen maar als je daarvoor uitgenodigd wordt, toch? Dat doe je niet, je komt niet onaangekondigd bij de Heer. Hij nodigt, dat hebben we ook net gezongen, toch? Het is zoiets geweldigs, het evangelie. En het is zo jammer dat langzaam de luiken dichtgaan van veel mensen. Hè? Dat ze langzamerhand niet meer ontvankelijk zijn voor de woorden van God. Maar wij staan als gelovigen in zo'n geweldige waarheid, in zo'n geweldige realiteit, dat, dan moet je de mensen ook volproppen. Sorry dat ik dat zo zeg. Ik wil graag met u gaan naar Leviticus 23, vers 1 tot 16. En waarom? Omdat we het Pascha achter ons hebben. En er zit me nog, maar dat doe ik dan toch maar niet. Ik had nog wat, maar ik heb denk ik nu wel genoeg gedaan. Voor Christus en na Christus, dat kennen we, hè? Christus geboorte is een soort van eikpunt voor de geschiedenis wat er aan vooraf ging en de geschiedenis wat er aan daarna kwam, toch? We zeggen voor Christus of na Christus. Je kunt ook zeggen dat was voor mijn pensionering en na mijn pensionering. Of je kunt zeggen dat was voor de geboorte van de oudste of na de. Het zijn eikpunten. Nou, waar ik vanmorgen graag met u over na wil denken, is over het eikpunt van de opstanding van de Heer Jezus. Er gebeurde iets voorafgaande aan. En er gebeurde iets na die tijd. Eigenlijk moet ik zeggen, ik moet de Sabbat als eikpunt houden. Er gebeurde iets voor de Sabbat. Wat gebeurde er voor de Sabbat? Toen stierf de Heer Jezus, dank u broeder. Wat gebeurde er na de kruisiging? Of na de Sabbat? Sabbat is het middelpunt. Voor en na. Wat gebeurde er na de Sabbat? Ja, dus daags voor de Sabbat noemt de schrift dat. En daags na de Sabbat. Dat is ook zo'n mooi begrip. He? Dus maar gewoon als een soort kapstokje. Dus probeer dat te onthouden. Daags voor de Sabbat, kruisiging. Daags na de Sabbat, de opstanding. Maar er gebeurde nog meer. De Heer Jezus stond op. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood, verscheen hij voor zijn vader, toch? Dat weet u, want in het evangelie, als de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, ziet Maria hem. En wat zegt de Heer Jezus dan? Raak mij niet aan, want hij moest nog, apart hè, dat was niet zijn hemelvaart, daarna, hij moest nog, nou ik vertel het nu even met mijn eigen woorden, straks gaan we het lezen, maar als de Heer Jezus, ik moet het nog duidelijker zeggen, het Oude Testament kent hoogtijdagen. Pasen was een hoogtijdag. Sabbat was een hoogtijdag. Hoogtijdag, maar ze spiegelen allemaal af het leven van de Heer Jezus Christus, toch? Daar kun je aan zien hoe God zijn plan heeft uitgerold. Dus in het Pascha, wat gebeurde tijdens de uittocht van Egypte, dat kon een Joods kind niet begrijpen, maar ging het al over de toekomstige dood en opstanding van hun Messias, die wij gedenken. En al die feesten zeggen iets van de Heer Jezus. En vandaag wil ik graag met u denken niet over Pascha, want dat hebben we vorige keer gedaan, of vorige week. Maar nu wil ik graag denken over wat is er nou na die tijd gebeurd. Dus niet daags voor de Sabbat, maar ik wil het vanmorgen met u hebben over daags na de Sabbat. Nou, dat wou ik eigenlijk, laat maar even zitten verder. 23. Soms kan ik het niet helemaal goed kort zeggen, maar ik wil 16 teksten lezen uit Leviticus, waar we spreken over de feesten. En in de oude vertaling wordt het ook genoemd hoogtijdagen. Dus het is Pascha, kun je nog niet een feest vieren. Een gestorven is toch niet direct een feest. Het hoort wel bij de hoogtijdagen. Ziet u de klemtoon? Het is net even iets mooier, hè? Hoogtijdagen, het is een hoogtij. Maar of het nou direct een feest is, je hebt dodenherdenking en je hebt bevrijdingsdag, 4 en 5. Maar je kunt toch niet zeggen dat 4 mei een feestdag is. Snapt u wat ik bedoel? Maar het is wel een hoogtijdag. Ja, ik vind dat soort dingen altijd mooi, want dat blijft dan beter beklijven. De Heer sprak tot Mozes, Leviticus 23 vers 1. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, de feestdagen of de feesttijden des Heeren die gij uitroepen zult, als heilige samenkomsten zijn mijn feesttijden. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar de 7e dag zal er een volkomen sabbat zijn, een heilige samenkomst, geenerlei arbeid zult ge verrichten. Het is een sabbat voor de Heer in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heeren. Heilige samenkomsten die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, let op, in de eerste maand op de 14e der maand in de avondschemering is het Pascha voor de Heer. En op de 15e dag van de maand, dus de dag daarna, is het feest der ongezuurde broden voor de Heer. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Dan zult gij geenerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heer een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En de Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef, kijk, dan heb je dus al over het beloofde land. Als je komt in het land wat ik je geef en de oogsten daarvan binnenhaalt, dan zult gij, en hier gaat het mij nu vanmorgen om, dan zult gij de eerstelingen garven voor uw oogst, voor de priester bewegen. En dat is daags na de Sabbat. Het staat er heel moeilijk, maar neem dat maar even aan dan. Dus voor de Sabbat, op de vrijdag, werd het lammetje geslacht. Dat is trouwens ook wat bijzonders. Daar wil ik ook even wat van zeggen, want ik zie daar kinderen achterin zitten. Ik heb een dochter en die heeft op het ogenblik in de badkamer, in de douche, een hele grote kartonnen doos en daar zit een leplam in. Weet u wat een leplam is? Dat is een lam wat verstoten is door de moeder en die moet wel melk hebben en dat doen we dan soms thuis. Nou, mijn dochter doet, ik deed het in de schuur, maar mijn dochter doet het thuis. Dus als je er thuis komt, dan hoor je dat gemekken van het lam. De Israëlieten moesten een lammetje in huis halen en moesten het slachten op de dag voor de Sabbat. Kunt u zich dat voorstellen? Ik vond het nogal wat. Dus dit begint dan bij mij te draaien, hè, zoiets. Dus ik zie die kinderen daar zitten en ik zie mijn eigen kleinkinderen en die zie ik met die fles lurken. En dat lam, dat loopt achteraan. Je hoeft er ook geen ketting omheen te doen, want waar je heen loopt, dat lam loopt achter Jan. Hè. Dat kent u toch, hè, zo'n leplam. Geweldig, kan met 4 pootjes tegelijk omhoog springen. Hebt u dat ook wel eens gezien? Dat is vreugdevol. Nou, zo'n lam zit bij je in huis. Zie je het voor je? Een week lang. En dan op de 7e, dan op de vrijdagavond, ziet u het voor zich? Dan wordt dat lam geslacht. Dan heb je in je huis gehad. En dan wordt het gekookt en dan wordt het aan de... Nou, dat is een leplam. Dat is een lam en dan wordt het geslacht. En dat lezen we hier. Ik begin nog een keer in vers 10. En de Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingen garven voor uw oogst, van de oogst naar de priester brengen en hij zal de garven voor het aangezicht van de Heer bewegen, opdat het gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dan lees ik verder tot 16. Dus dit moet u even onthouden. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Die eersteling van de nieuwe oogst. Dat was de Heer Jezus. Zeg ik er maar gelijk bij. Hij stierf. In huis gehaald. Geliefd. Op de vrijdagavond. En hij werd bewogen. Daags na de Sabbat. Voor het aangezicht van de Heer. Voor de Heer. Als eersteling. Voor u en mij, om voor ons te bidden. Ziet u het allemaal? We hadden hem lief en hij werd gestorven. Hij werd geslacht. Nochtans, hè, enzovoort. Het is dus beeldend. Hè? Dit ga je zien. Dit ga je begrijpen. Gij zult op de dag waarop gij de garven beweegt, een gaaf eenjarig schaap de Heer ten brandoffer bereiden, met als bijbehorend spijsoffer 2 tienden fijn meel met olie aangemaakt ten vuuroffer, tot de lieflijke reuk voor de Heer en als bijbehorend plengoffer een 1/4 hin wijn. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koorn eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. En dan zegt hij, dan zult gij tellen, en die tijd leven we dus nu. Hè, want we leven ook al daags na de Sabbat. Toch? Dat hebben we allemaal achter ons. En nu moeten we dus in deze tijd leven wij. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de gave van het beweegoffer gebracht hebt, let op, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e dag zult gij tellen. 50 dagen. Wat is 50? Pinksterfeest. Dus waar zitten we nu in? We zijn na de opstanding van de Heer Jezus, die gezet is aan de rechterhand van God, waar hij bidt voor ons, hebben we net gezongen. Hè? Toevallig heeft de broeder, wat toevallig. U hebt het ook aangegeven, maar, dus het was allemaal al gepland. En we hebben het gezongen, en dat gaat er nu alweer over. Hij leeft voor ons, om voor ons te bidden. En daar hebben we die over. En op Pinksterfeest had je de geboorte van de gemeente. Toen stortte de Heer Jezus zijn Heilige Geest uit, en werd ieder die geloofde toegevoegd aan Christus. Let op, added to Christ. Werd je aan het lichaam van Christus toegevoegd. Dat is niet dat je ergens in een groep bent waar je ook nog bij dat volk hoort. Nee, je bent toegevoegd aan Christus. Hè? Dat is nog wel wat anders. Dat is de gemeente. Toegevoegd aan Christus. En dan moet ik erbij zeggen, dan hoort u dus ook niet meer bij deze wereld. Want we moesten het verhouden dat we dood waren. Wij horen bij Christus. Wij zijn zelfs hemelburgers. Wij zijn zelfs met hem geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Als we ons daar nou zouden richten, op dat soort dingen, dan zijn wij bezig met de dingen van zijn huis. De Heer Jezus zei toen hij gezocht werd tegen zijn ouders, wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader. En dat zijn wij nu ook. Wij richten ons boven dat gepeupel van deze wereld uit en zijn ons bewust dat we leven in de overdrachtelijk, in de Pinkstertijd, richting Pinksteren. En we denken aan dat de Heer Jezus ons is voorgegaan als eersteling. Hij werd bewogen. Dat is ook een beeld van opstanding. Hè? Er zit leven in. Het beweegt. De Heer Jezus werd als eersteling van een nieuwe oogst voor zijn vader bewogen. En straks wil ik met u nadenken over dat hij ook gezet is aan de rechterhand. Maar hier lezen we dus dat hij 50 dagen daarna de Heer dus bepaalt dat dan het Pinksterfeest is. En daarom stop ik nu, want het Pinksterfeest moeten we nog even op wachten. Dat duurt nog even. Maar ziet u hoe mooi het is? De beeldende uitleg van het Oude Testament, waarvan Paulus zegt dat hij schaduwbeelden. Voorafschaduwingen van de komende dingen. En wat zijn dan die komende dingen? Nou, de komende dingen, waar de Bijbel toen over sprak, dat zijn de volkomen dingen, daar leven wij in. Wij leven namelijk in geloof. We zien het nog niet. Maar op grond van het Oude Testament, waar ons deze dingen uitgebeeld worden, begrijpen we wat het is dat je een lammetje binnenhaalt. Dat die geslacht wordt. Dat er een dag voor de Sabbat is en een dag na de Sabbat is. Dat je leeft in een tijd van Pinksteren. Wij begrijpen die vervullingen. Want wij weten dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft als losprijs voor velen. En dat hij door zijn dood zaad zou zien. Ja, dan zeg je, waar heeft hij het nou weer over? Nou, zaad zien is nageslacht. En de Heer Jezus is gestorven als het tarwe gaan in de akker. Toch? Zegt hij, dat zegt hij van zichzelf. En dan zegt hij, ik moet sterven opdat ik vrucht draag. En hij droeg vrucht. En dan wil ik met u naar een tekst gaan, die vind ik eigenlijk hier zo mooi bij aansluiten. En ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat is Jesaja 53. Iedereen kent dat Bijbelgedeelte, maar misschien kent u dit onderdeel niet. Want het gaat vanmorgen om de Heer Jezus. En als u begrijpt dat hij u aan zichzelf heeft toegevoegd, dan begrijpt u waar u deel van geworden bent. We are added to Christ. Wij zijn toegevoegd aan Christus. Wij hebben deel aan zijn leven en aan zijn opstanding. En wij hebben beloften die wij delen aan de mensen om ons heen. Om te zeggen, als je een kind van de Heer Jezus bent, krijg jij ook deze beloftes. En ondertussen zorgen we voor elkaar. Begrijp me goed, hè? Het is niet zo dat je dat niet moet doen. En dan lees ik in Jesaja 53. En dan begin ik niet het hele, want we kennen het. Maar ik begin in vers 8. Want het gaat hier over de Heer Jezus. En dan gaat het me eigenlijk vooral om het laatste gedeelte van vers 10. Daar wil ik naartoe. Dit is erg mooi. Er staat in vers 8, hij is uit de verdrukking en het gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten heeft bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden, dit is zijn dood. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest, dat was de dag voor de Sabbat. Zijn sterven, hij werd door onze zonden, heeft hij op zich genomen. Dus, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest, mijn stelde zijn graf bij de goddelozen. In het graf van Jozef uit Arimathea hebben ze hem gelegd. Bij de rijken was hij in zijn dood. Sorry, de goddelozen waren de moordenaars, neem me niet kwalijk. En dan bij de rijken was hij in zijn dood. Dat betekent in dat graf, dat was van Jozef van Arimathea. Daar lag hij. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. En dan, maar het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. De Heer heeft afstand van zijn zoon genomen. En dan staat er, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, als de Heer Jezus zich in het graf begeeft, als hij sterft, en dan komt hij, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Nakomelingen, die zitten hier vanmorgen. Dat zijn de nakomelingen. Kijk maar om u heen. Kinderen Gods, die wachten op zijn verschijning. Dan zullen we zien waar we in geloofd hebben. Daar word je toch vrolijk van? Nou heb je toch hoop? En dan gaan we verder. En dit, lieve mensen, dit vind ik zoiets dieps. Daar word ik elke keer enthousiast van. Maar ik ga het nog een keer lezen. Wanneer hij zichzelf de schuldoffer zal gesteld hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En nu komt hij. En het voornemen des Heren, het plan Gods, het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Als je Statenvertaling hebt, staat, en door zijn hand zal het voornemen des Heeren gelukkiglijk voortgaan. Ziet u het? Alles hing af van de bereidwilligheid van de Heer Jezus. Om zijn moeitevol lijden, vers 11, zal hij het leven zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knechten rechtvaardigen, velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder overtreders werd gesteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor overtreders heeft gebeden. Dat is uw heiland. En dan vind ik het geweldig en dat wil ik daarom, ik neem deze kans dat ik hier sta om het met u te delen. En het voornemen, dat is het laatste van vers 10, en het voornemen des Heren van de Vader zal door zijn hand voortgang hebben. Nou, nu kom ik eigenlijk bij mijn onderwerp. Ja, we zijn nu begonnen. Want, ik weet niet of u dat kent, maar in de volksmond kennen wij het begrip de rechterhand, toch? Als je een werkgever hebt en die heeft een uitvoerder of hij heeft iemand die naast hem staat, dan zeggen we wel eens, nou die werkgever krijg je niet te pakken, maar je kunt misschien via zijn rechterhand wat proberen. Toch? Dat is degene die zijn werk uitvoert. Die bedenkt het misschien niet zelf, nou dat moet hij denk ik helemaal niet doen, dat mag hij misschien niet eens. Maar hij moet uitvoeren wat de werkgever hem de opdracht voor geeft. Dat is de rechterhand. Dus de rechterhand is degene die het werk uitvoert. Dan zeg ik, wie is nou de rechterhand van de Vader? Daar hebben we het hier over, dat is Christus. De architect is God de Vader, toch? En de Zoon is de uitvoerder van dat plan. Maar daar moet je niet te licht over denken. Want om tot uitvoering van dat plan te worden, komen, moest de Zoon zichzelf vernederen. Want hij moest namelijk in plaats van de mensheid gelijk worden aan die mens. En in plaats van die mens, als een lammetje daags voor de Sabbat, sterven. Opdat hij als mens daags na de Sabbat door de Vader opgericht zou worden en aan de rechterhand plaats zou vinden om het voortgang van zijn werk te doen. Hij is nog steeds een werk aan het doen. Dat plan is nog niet af. En toch doet de Zoon dat. Hij volvoert het plan Gods. Voor u en voor mij. En op het ogenblik, de Heer Jezus, is hij voor de wereld niet meer te zien. Hij zit in de hemel, je kunt hem niet zien. Je ziet hem in zijn kinderen, je ziet hem in de prediking, maar het is nu een kwestie van geloof. Maar ik vind het zo mooi dat je in die voorafschaduwingen van het Oude Testament iets kunt zien van wat hij deed en wat hij gaat doen. En als je je daarin verdiept en mee bezighoudt, in de dingen van de Vader, dan wordt het gewoon realiteit voor je. Het is gewoon een deel van je denken. De Heer Jezus werd voor de Vader bewogen, daags na de Sabbat. Je weet nu wat het betekent. Hij werd opgewekt door de Vader en gezet aan de rechterhand. Dat is niet alleen een positie, dat is zeker een positie. Maar het is ook zijn taakomschrijving, mag ik het zo zeggen? Het is zijn functie. Het is eigenlijk zijn bediening. Het werk Gods wordt door de Zoon tot een goed einde gebracht. Is dat niet bijzonder? En hij heeft zijn leven niet lief gehad. En hij heeft om de vreugde die voor hem lag, ook daags voor de Sabbat, heeft hij dat zichzelf, heeft hij de kruis op zich genomen en heeft hij de loopbaan ten einde. En daar zegt de Bijbel, was geloof voor nodig. Zeg je, moest de Heer Jezus dan geloven? Ja. Hebreeën zegt dat hij het geloof, dat hij het geloof heeft geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Dus hij, de Heer Jezus, moest alles afleggen en op grond van de beloften Gods de dood ingaan. En ook in de hoop dat hij uit die dood zou opgewekt worden. Dat deed hij omdat hij trouw was aan de Vader uit liefde voor de mens. En die prediking, dat bewustzijn, mis ik. Wat een heiland. Wat had hij eraan dan om dat allemaal te doen? Nou, de vervulling van de belofte Gods. Was het dan zijn schuld dat de wereld in zonde was? Nee toch? Had hij de debet aan? Nee. En toch, voor de grondlegging de wereld had God dit plan, staat er. En de Heer Jezus zei, toen hij opstond uit de dood, oké, hij was bereidwillig ervoor ook, maar let op, ook na die tijd zei hij, hier ben ik om uw wil te doen. Hij geeft zijn leven voor zijn gemeente. Hij zorgt dat u niets overkomt. Hij zorgt dat u hem niet uit het oog verloren raakt. Hij heeft zijn leven in het oude voor u gegeven, maar ook in het nieuwe. Snapt u? Daarom is het bewustzijn van de Heer Jezus als opgestaande Heer ook zo belangrijk. En dat we niet denken tot de dag voor de Sabbat, maar dat we ook de dag na de Sabbat en alles wat er nog gaat volgen. Al die feesten. Bestudeer ze maar en probeer je maar eens voor te stellen wat het allemaal betekent in de toekomstige geschiedenis wanneer de Heer Jezus zichzelf weer vertoont op de Olijfberg. En dan hebben we het vorige keer over gehad, die 1000 jaren begint en dan zal het uiteindelijk, staat er zo mooi, dat de, misschien moeten we dat toch even lezen, want dan hebben we dat korte lijntje rond, 1 Korinthe 15. Dan ben ik helemaal aan het einde van het plan Gods. Dan lezen we 1 Korinthe 15 vers 28. Want daar gaat het naartoe, hè. De Heer Jezus zal alles aan zijn voeten onderwerpen. Dan staat er wanneer hem, 1 Korinthe 15 vers 28. Wanneer alles hem onderworpen is. Dat is de Heer Jezus. Wanneer alles hem onderworpen is. Zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Daar gaat het heen. Alles zal op een dag vervuld zijn met God. En dat heeft de Heer Jezus dan gedaan. Hij is, lazen we hier, degene waarvan staat, het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. En God heeft een plan. Dat heeft hij bedacht, de grote architect. En door het woord te bestuderen gaan we er iets van begrijpen. Snappen we alles? Hebben we alles goed voor de geest? Dat weet ik ook niet. Ik moet zeggen, in die De reis duurde 3000 kilometer. Heb ik nogal wat gesprekken met hem gevoerd. En ook bijvoorbeeld, ik zeg het u eerlijk, over de opname van de gemeente. Daar dacht hij anders over dan ik. En dan ga je daar met elkaar over nadenken. Dan zeg je niet dat je het 100% weet hoor. Maar je probeert aan de hand van wat je uit de schrift begrijpt, die dingen te onderzoeken. Heb je interesse in? Dat is niet een kwestie van strijd, maar het is een kwestie van onderwerping aan het woord, omdat het je interesseert. Omdat het werk is van je heiland. Toch? Het is het werk wat ook ons bepalend is. Want wij zijn daar deel van uitgemaakt. Hij, de Heer Jezus, heeft zijn gemeente tot zich getrokken. En dat heb ik de vorige keer ook met u bedoeld, te zeggen. Om ook in de toekomst dat werk wat hij zal doen, tot een goed einde te brengen. Begrijpt u hoe reëel het is en hoe realistisch het is om het woord te bestuderen? Het is geen hobby, het is je leven. Het is je nieuwe leven. Je bent deel geworden van Christus, waarvan staat dat het voornemen des Heeren door zijn hand voortgang zal hebben. En als wij straks bij hem zijn, dan zal in de toekomst het werk wat hij zal doen, gedaan worden met de gemeente. Staat er toch? Als je trouw bent, zegt hij in de openbaring, zul je met mij de heidenen onderwerpen zoals ook ik van mijn vader ontvangen heb. En daar hebben we het over gehad in 1 Korinthe 15. Hij zal, de Heer Jezus, alles onderwerpen. En dat doet hij nu met wat we net zongen in dat lied. Hij roept, kom tot uw heiland. De vraag nu vandaag is, kom je tot mij? Wil je deel hebben aan mijn leven? Wil je deel hebben aan mijn verlossingswerk? Wil je getrokken worden uit deze boze wereld waarin uiteindelijk op de lange termijn geen hoop valt te halen, maar ik geef je iets beters? Wil je daar deel van uitmaken? Dat roept hij lieflijk. De Heer Jezus trekt met koorden der liefde nu. En op een bepaald moment valt daar een einde aan, of komt er een einde aan, valt de deur dicht. En dan wordt het een hele beroerde tijd en dan wordt de Heer Jezus voorgesteld als een rechter. Dan zal hij de volkeren oordelen. Daar wil je niet bij zijn. Maar voor die tijd roept hij kom. Want ik kom namelijk terug. En ik heb van mijn vader, dat zegt Handelingen, de opdracht gekregen om de wereld rechtvaardig te oordelen. Dat zegt Paulus. God heeft daarvan een man aangesteld, bewijs leverende om hem uit de dood op te wekken. En die man zal straks niet meer de lieflijke heiland zijn die de mensen roept. Maar dan zal hij de rechter zijn die de heidenen zal stuk slaan als pottenbakkers van. Dat is een hele andere, dan komt er een hele andere tijd. En daar waarschuwen we de mensen voor. Wil je daar aan ontkomen, dan mag je komen tot uw liefdevolle heiland. Kom tot uw heiland, toeflangen niet. En laat de zonden die eigenlijk op jou rusten, op hem gelegd worden. Zodat ook jij, jouw achterleven, jouw leven mag laten verbranden. En dan mag je helemaal opnieuw beginnen. Schone lei. En mag je toetreden tot de troon der genade. En daarvoor wil ik u nog een paar teksten lezen. Dan ga ik eerst met u naar Handelingen 2. Want ik probeer de draad weer op te pakken. Daags na de Sabbat. Ik spreek even met oud-testamentische termen. Daags na de Sabbat. Daarvoor moet ik eerst trouwens naar Johannes 21 en dan naar Handelingen 2. Maar ja, dan bent u er toch vlakbij, want als u Handelingen 2 opzoekt, hoeft u maar een paar bladzijden terug te slaan. Handelingen 21 vers 6. Eerst, sorry, Johannes, excuses, ik ga nu te snel voor mezelf. Maar u volgt me, dank u wel. Ik lees. Dat is een begrip. Maar ik geef het u even mee over die rechterhand. Johannes 21 vers 6, daar lezen wij. En hij zeide tot hen, werp uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En ze wierpen het net uit, konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Rechterhand, rechterkant. Het is de actieve hand van de Heer. Het is hetgene wat tot een praktische oplossing werkt. Hij werkt dat werk uit. De rechterhand, het is interessant omdat met de concordantie is in de Bijbel vaker neer te zetten. Het begrip rechterhand komt vaker voor. Dat wou ik u eigenlijk alleen maar zeggen. En voorafgaande daarvan wil ik nog naar 20, Johannes 20. Dus 21 was alleen maar het begrip rechterhand. Maar dit is Johannes 20 vers 17. Hier heeft de Heer Jezus, wordt aangesproken als Rabuni. Dan wordt hij door Maria gezien. Dan is hij, mag ik het zo zeggen, nog maar net opgewekt uit de dood. En dan zegt Jezus tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet op. Dit is dus daags na de Sabbat. Want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tot hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Zie je dat? En dan, een bladzijde verderop. dit is gewoon heel erg mooi. 20 vers 27 is een heel ander verhaal. 26 begin ik, dus Johannes 20 vers 26. Na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Oh, Thomas. We hebben een spreekwoord van, hè? De ongelovige Thomas. Nou, hier komt hij. Let op. En dan zegt hij, en hij stond in het midden van hun, de deuren waren dicht, vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas, andere woorden als tot Maria. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde. Dat is ook wat. De eerste dag mocht het niet. Zie je het verschil? Dat is gewoon, dit is dat je meer liefde krijgt voor het woord, want het spreekt dan ook meer. Hè? Dit zijn dingetjes dat je denkt, ik heb dat nooit in de gaten gehad. Dat is net als het broeder zegt, net in de voorwoord, dat het kleed van de hoge priester, als dat gescheurd zou worden, was het einde van zijn bediening. Het was dus ook het einde van de bediening van het oude verbond, toen die gescheurde. Dat zegt wat. Dit is niet maar zo een beetje zoals je in de krant leest. Nee, nu mocht Thomas zien en mocht zijn handen steken in zijn zij. En Thomas is eigenlijk een uitbeelding van het ongelovige volk van nu, van het Joodse volk. Want in de toekomst, als de voeten van de Heer Jezus op de Olijfberg staan, staat daar letterlijk bij, en zij zullen zien wie ze hebben doorstoken. Dat is niet maar zoiets, dat heeft zo'n impact op dat volk, dat je vervolgens leest, daar, dat het rouwen van dat volk, van geslacht, dat gaat zo diep, dat als het Joodse volk gaat zien wat ze gedaan hebben, is dat zo'n inkeer, brengt dat bij hen teweer, dat het zo'n berouw geeft, dan moet je denken aan het berouw van de broers van Jozef. Eerst jagen ze hem weg, en vervolgens redt hij hun van de hongerdood. En wat een berouw. En dan zegt de Heer, laat me zitten, ik ben voor je uitgestuurd. Ik zeg het eventjes heel plat, maar dat zei Jozef wel. Jozef heeft ze niet veroordeeld. En hier lezen we eigenlijk al, wat er met Thomas gebeurt, zal in de toekomst ook gebeuren. En ondertussen leven wij in het Pinksterfeest, hè, deze dagen. En dan wil ik met u naar Handelingen 2, want dit vind ik nou zo mooi. Handelingen 1. Dan lezen wij in vers 3. Dat hij, ja misschien moet ik maar beginnen in vers 1. Mijn eerste boek heb ik, Theophilus, gemaakt over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. En aan wie hij zich ook na zijn lijden, let op dat het erbij staat, hè, na zijn lijden, is dat dan zo belangrijk om dat te noemen? Ja, het hoort namelijk bij elkaar, lijden en opstanding. Met vele kentekeningen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hen verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. 50 dagen na de Sabbat. Weet je nog? Pinksterfeest. Gaat hierover. 50. En 40 dagen, 10 dagen voor die tijd, ging hij de hemel in. Staat hier. En dan lezen we in. Even kijken. Ja, ik moet nu een beetje beperken. Dan lezen we dus hier, wat we ook lezen. Het gaat eigenlijk om de tijd waarin dit gebeurde, wat daar allemaal achter zit. Bijvoorbeeld in Hebreeën. In Hebreeën lezen we ook iets heel bijzonders. Hebreeën 1. En dan komen we dus eigenlijk bij het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond en over wat het allemaal voor ons betekend heeft als gelovigen. Want even platweg gezegd, hij werd voor de wereld niet meer zichtbaar. Je kunt je ook afvragen, hij heeft zich getoond aan zijn discipelen en aan 500 anderen, maar hij is niet op het tempelplein gaan staan, toch? Hij heeft het allemaal wel onder de zijnen gedaan. En dat doet hij ook nu. Eigenlijk is de Heer Jezus fysiek niet zichtbaar voor de wereld, dat is straks weer. En ondertussen leven we in een tijd dat hij zich bezighoudt met de gemeente. En dan lezen we in hoofdstuk 1. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Vers 3. En dat is een moeilijke tekst, maar het gaat me om het laatste gedeelte. Deze, dat is de Heer Jezus, de afstraling van zijn heiligheid en de afdruk van zijn wezen. Dus hij heeft Gods heerlijkheid, laat ik zeggen, vertegenwoordigd. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dan gaat het me hierom, heeft na de reinigmaking of de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zie? Dus praktisch staat daar, en ik hoop dat u nu begrijpt daags voor en daags na, en dat u begrijpt wat is rechterhand. Het gaat allemaal om hem, hè? Draait allemaal om de Heer Jezus. Dat hij aan de rechterhand van de majesteit in de hoge hemel zit. En daar gaat dat hele boek van de Hebreeën over. En nou ben ik van Handelingen, het verborgen werk van de Heer Jezus, dat hij in de binnenkamer deed, waar hij de Heer Jezus dus opdracht geeft om de volken tot zijn discipelen te maken, is ondertussen de Heer aan de rechterhand Gods gaan zitten, als uitvoerder van dat plan. En daar leeft hij om te bidden. En daar leeft hij voor ons. En als je wilt toegevoegd worden aan Christus, hoor jij ook bij dat volk. Word je ook uitgetrokken uit de tegenwoordige boze wereld? Ben je ook een koningskind? Heb je ook hemelse zegeningen ontvangen? Ziet u dat er een verschil is tussen het aardse denken en Plato en vervolgens het ervan uitgetrokken worden? Wij zijn wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Dat is wel belangrijk om te weten. Wij zijn pelgrims. Wij zijn voorbijgangers. En wij roepen op aan mensen om ons heen. Kijk uit. Vandaag of morgen gaat het regenen. En dan stopt het niet meer. Noach. Je kunt nu nog deel krijgen aan de toekomstige plan Gods. Want dat gaat gebeuren. Want de broeder heeft aangetoond dat de schriften wel vervuld worden. 1000 jaar voor Christus werd al tot detail gezegd hoe die kruisiging eruit zou zien. Dus, en dan zeg ik het even op zolderbroek, je kunt er gif op innemen dat de rest ook gaat gebeuren. Mag ik het zo zeggen? Het is nogal wat. Maar Hebreeën, en dan wil ik nog een paar teksten in Hebreeën lezen, en dan gaat het me er dus om, daags voor, daags na, Oude Verbond, Oude Testament, gaf aan het levende, het werk, toekomstige werk van Christus, en wat hij dus aan symboliek, in het Oude Testament allemaal aan ons vertelt en hoe dat nu voor ons realiteit wordt. Het aanschouwelijke onderwijs, je kunt ook de tabernakel meenemen, heeft allemaal te maken met zijn werk, wat hij zou doen. En als we naar Hebreeën 8 gaan, en nu gaan we dus een stapje omhoog, nu gaan we dus eigenlijk een beetje op een hoger niveau, hebben we het niet meer over tasma en zie, hè, of raak me niet aan, dat hebben we het nu niet meer. Het gaat nu om het werk wat hij nu doet, en de positie die Heer Jezus bekleed heeft aan de rechterhand van de Vader. Daar lezen we in Hebreeën 8. Dat vind ik een hele mooie tekst. De hoofdzaak van ons onderwerp in de brief van Hebreeën. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulke hoge priester hebben. Die gezeten is, en komt hij weer. Ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel. De dienst verrichtende in het heiligdom, in de waardtabernakel. Die de Heer opgericht heeft en geen mens. Daar kun je natuurlijk ook al een ochtend over spreken. Maar wat hier staat, betekent dus dat de Heer Jezus niet in slaap gevallen is. Zoals op de boot. Weet u nog? Toen viel hij toch in slaap. Hij is actief. Hij is een dienst aan het verrichten. Zoals ook die oude hoge priester, die zijn kleed scheurde. Weet u nog? Die zei, nou laat maar zitten, ik stop ermee. Ik geef mijn Hij hing zijn willigen in de, hoe heet het, in de bomen of zoiets. Hij haalde haar op in de willigen. Dat oude verbond zei, dat moest hem stoppen. Want er kwam een nieuw verbond, betere dingen. En hier lezen wij dus dat hij een dienst verricht in het heiligdom. In de ware tabernakel. En voor degene die er allemaal twijfel bij heeft, dan lees ik twee teksten verder. Want iedere hoge priester, oude verbond, treedt op om gaven en offers te brengen. En om die reden was het noodzakelijk dat ook deze, Jezus, iets had om te offeren. Indien hij, Jezus, nu op aarde was, zou hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet gaven en offeren te offeren. Hij was trouwens ook van Juda, hij mocht hem geen priester zijn. Deze verrichten slechts de dienst, oude verbond, bij een afbeelding en schaduw van het hemelse. Wat ze deden, had geen praktisch nut. Het was een aanschouwelijk onderwijs voor de toekomst. Snapt u wat ik bedoel? Wat zij deden daar, moesten ze doen. Maar op zichzelf had het geen volmaakt werk. Het volmaakte werk was Christus. Dat zegt hij hier. Zie je hoe reëel het is? Het is werkelijkheid. Hij doet een werk actief. En dan lees ik nog twee teksten. Dat is Hebreeën 10. Begin ik in vers 8 en dan lees ik tot en met 18 en dan wil ik het afronden. Het gaat dus om oude verbond, afschaduwing van het nieuwe. En daar moeten wij een begrip van krijgen, onze gedachten daarmee vullen, ons hart daarmee vullen, zodat we bezig zijn met hoofdzaken in het leven met een hoofdletter. En niet bijzaken op dit leven wat ons aftrekt van die flauwekul. Want dat gaat namelijk allemaal voorbij. En wij redden de mensen door ze te spreken van de Heer Jezus Christus, die een geweldige toekomst biedt en nu langmoedig is jegens de ongelovigen, maar hij wil niet dat iemand verloren gaat. En in die tijd leven wij. Hè? Dan lees ik vanaf vers 8. In de aanhef, dat is in de boekrol, in de Bijbel, in de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt gij niet gewild. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus, die hij spreekt tegen de Vader. Nog daarin een welbehagen had, hoewel zij naar de wet gebracht werden. Doch, daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen, en dan staat er, hij heft het eerste op, eerste verbond, op, heft hij op. Die hoge priester had zijn kleed gescheurd. En er was ook een kleed gescheurd in de tempel. Om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil, en let op wat er nu staat. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Steek dus die hut maar in de fik. Sorry voor de woorden. Laat je oude leven achter je. Zie je het? Dit is wat de Bijbel zegt. Krachtens die wil, Gods wil dus, zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van Jezus Christus. En dan lees ik verder. Voorts staat elke priester, Oud Testament, Oude Verbond, dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen. Die nimmer de zonden kunnen wegnemen. Nou, wat een hopeloze boel dan. Maar ja, ze moesten er maar mee doorgaan. Tot de tijden dan een verbetering. Maar ja, deze echter is, na één offer, Jezus, voor de zonde gebracht te hebben, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Voorts afwachtende, en dan komt hij weer 1 Korinthe 15, je ziet dat het allemaal in elkaar grijpt, totdat zijn vijanden gemaakt zijn tot de voetbank voor zijn voeten, want door één offerander heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Once and for all, zegt de Engelsman. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond waarmee ik mij aan hem verbinden zal, na die dagen zegt hij, en dit is mooi hè, ik zal mijn wetten in hun harten leggen. En die ook in hun verstand schrijven. En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. En daar wou ik mee stoppen. Denk er maar eens over na. Ik hoop niet dat u uw hoofd zo vol heeft als de vorige keer. Maar het is een realiteit. om het Oude Testament te lezen en om de beelden voor je te zien, daags voor en na de Sabbat, en de Heer Jezus groot te maken in je leven. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heiland, we kunnen u niet naar mate danken. We kunnen u ook niet de eer geven die u toekomt. We kunnen enkel onze levens toevertrouwen aan u en zeggen, o Heer, wat wilt u dat ik doe zal? Want uit onszelf, Heer, zijn wij toch niet in staat om er iets aan toe te voegen. Heer, maar erkenning en bewustwording, Heer, dat het geen zin heeft om ons op te knappen, om ons beter voor te doen. Het heeft geen enkele zin, Heer, want u hebt eens en voor altijd de zonde der wereld gedragen en verwacht geloof en vertrouwen om deel te hebben aan die geweldige toekomst en zo dit leven wat we nu leven, Heer, te relativeren en het te plaatsen in het perspectief van het kindschap Gods, wat een hoge priester kent in de hemel, wat een dienst die hij doet verrichten in de hemel betekent. Heer, dat u onze gewetens reinigt, staat er, dat u ons bekwaam maakt om u te dienen, als wij maar willen begrijpen dat we niet achterom moeten kijken, maar vooruit, dat we moeten bewust zijn dat wij gestorven zijn en opgewekt met u. Dat we mogen leven vanuit verzoening, vanuit hoop, vanuit liefdevolle aanwezigheid van uw geest. Heer, dank u voor wat u ons altijd geeft, hoop. En hoop doet leven. En leven hebt u ons gegeven door de Heilige Geest toen wij tot geloof kwamen. We danken u, Heer, voor uw woord van vandaag en we danken u ook voor uw verschijning in de toekomst. En daar zien we naar uit. Amen.